Dus eigenlijk dat hun voor jou werken, vind ik ook wel een heel mooi idee op zich. Dat ik nu andere mensen een baan kan geven aan de andere kant van de wereld. Ja, dat vind ik heel mooi.
Er zaten gewoon heel veel mensen daar zonder werk.
Ja.
En via dat project Axie Infinity konden ze op een gegeven moment zelfs meer geld verdienen door dat spel te spelen dan dat ze bij hun vorige baan deden of bij hun vorige twee banen zelfs.
Ja.
Dus dat is ook voor hun gewoon heel life-changing. Begin van 2020 had ik een aantal landplotten gekocht in Axie Infinity, in dat project. En ja, dat is allemaal tussen de keer 30 en keer 50 gegaan, zeg maar, zo ongeveer. Dus dat was...
Dat was leuk.
Dat was een leuke investering voor mij dit afgelopen jaar, ja. Als je niet per se geëxposed wil worden aan die volatiliteit van de cryptomarkt, die natuurlijk gewoon heel groot is, dan zou dit een veilige bet zijn, inderdaad, een safe optie.
Je wilt financiële vrijheid, maar je hebt altijd geleerd. Heel veel geld en rijk zijn. Helemaal verkeerd. Maar dat is niet de mindset. We gaan je inspireren. Met bakken kennis, heel veel nieuwe dingen leren. Ga voor die verandering en een frisse kijk. Of geld gelukkig.
Wacht eens even. Voordat we gaan beginnen met deze podcast wil ik je nu alvast laten weten dat wij voor jou als luisteraar van de Zo Word Je Steenrijk podcast een heel erg speciaal cadeautje hebben. Wat moet je daarvoor doen? Je hoeft alleen maar te gaan naar zowordjesteenrijk.nl/NFT en daar vind je geheel gratis een e-book over hoe jij veilig NFT's kan aankopen en kan bewaren. Dus ga naar zowordjesteenrijk.nl/NFT, laat je naam en e-mailadres achter en jij krijgt van ons helemaal gratis dit mooie e-book over hoe je veilig NFT's kan aankopen en bewaren. Nou, dan nu snel naar de podcast. Ja, daar zijn we met deel 2. We hebben allemaal even lekker pauze gehouden, even wat gegeten, gedronken en we kunnen er weer tegenaan. Dit is deel 2 van 2. De eerste aflevering van NFT's die ging echt over wat zijn NFT's nou precies, hoe ziet die wereld eruit, de metaverse of de metaverses, wat zijn dat? We hebben het verhaal besproken van mijn drie speciale gasten. Waar komen zij vandaan, waar staan ze nu, hoe bevalt het hier op Curaçao? En we hebben geprobeerd een soort van woordenboek te creëren met verschillende definities van de NFT-wereld. In deze aflevering gaan we wat meer de diepte in. Gaan we jou laten zien hoe je ook echt geld kan verdienen met NFT's. Waar je aan moet denken, waar je moet beginnen. Dus ja, wij hebben er weer heel veel zin in. Hopelijk jij ook. Heb je de eerste aflevering nog niet geluisterd, doe dat dan misschien eventjes. Want anders dan snap je misschien niet helemaal wat we bedoelen of waar we naartoe gaan. Mannen, fijn dat jullie er weer zijn.
Yes.
Of nog zijn. Dat terwijl het zonnetje buiten schijnt en we ook hele andere dingen zouden kunnen doen. Ja, deze aflevering wat meer over deep crypto, staken, gaming, play to earn, farming. Nou, dat zijn ook allemaal weer termen waarvan veel mensen denk ik zullen denken van wat is dat allemaal? Waar zullen we beginnen?
Ja, waar gaan we beginnen? Goeie vraag.
Bij het begin?
Bij het begin.
Bij het begin. Die deep crypto, wat valt daar precies onder? Wat wordt daar precies mee verstaan? Want voor de duidelijkheid, in de eerste aflevering hebben we dus over gehad dat de meeste mensen denken dat NFT's plaatjes zijn die voor belachelijk veel geld worden verkocht. Nou ja, dat is nu duidelijk dat dat niet zo is en dat daar veel meer achter hangt. Maar dat is niet wat jullie echt doen, toch? Dat is niet hoe jullie je geld echt verdienen met NFT's, dat jullie die plaatjes kopen en vervolgens flippen.
Niet alleen maar, nee.
Het niet is, alleen maar.
En ook niet alleen maar met tokens verkopen en verkopen. Waar je net zegt, deep crypto, ja, die term hebben we een beetje zelf bedacht. Maar dat slaat eigenlijk meer op dat er nog veel meer mogelijk is met die NFT's, met die tokens, dan dat op het eerste gezicht lijkt. En dat is vaak alleen maar kopen en verkopen. Je gaf het net al aan, bijvoorbeeld gaming. Zelf zijn wij veel bezig met gaming NFT's.
Ja.
En daar zie je al een heel ander perspectief van een NFT. Omdat dat ja, daadwerkelijk een in-game item is of een in-game poppetje is wat gebruikt kan worden. En wat in ons geval, of in vaak in de gevallen, ook nog eens geld oplevert.
Ja, dus dat is dan bijvoorbeeld van de deep crypto één tak die je noemt, het gaming. Steken hebben we het ook over gehad in de eerste aflevering.
Ja.
Dat valt daar ook onder?
Ja, kan je wel zeggen, omdat er gewoon een diepere manier is van hoe je om kan gaan met bepaalde tokens, met bepaalde NFT's. En met staking zie je ook dat je daar heel veel strategieën op los kan laten door je rewards weer in allerlei andere stakingsprotocollen te investeren en zo je geld rond te laten gaan en daar rewards op te verdienen.
Ja, je pompt eigenlijk je geld dus rond.
Ja, je zet het echt aan het werk op verschillende manieren, via verschillende projecten, en dat probeer je een beetje aan elkaar te linken en daar een strategie in te vinden.
Is geld een goede werknemer voor jullie?
Redelijk.
Ja, want waar hebben we het eigenlijk over? Want voor het feit dat dit een podcast is over geld, hebben we nog weinig gepraat over bedragen, of laten we praten in percentages. Waar moeten mensen een beetje aan denken om voor zichzelf te bepalen hoe interessant dit precies kan zijn? Jullie resultaten hoeven niet hun resultaten te worden natuurlijk, maar...
Nee. Maar een goed... goede eerste vergelijking, vind ik altijd. Als je naar de banken kijkt, waar je vaak negatieve rentes hebt, of een rente van 0,1 of 0,5% of wat dan ook. In principe doe je met steken natuurlijk hetzelfde. Je kan ook letterlijk euro's of dollars of wat dan ook steken op de blockchain. Ja. Dus het is niet altijd zo dat je maar Ethereum moet hebben, of maar een andere altcoin moet hebben, of Bitcoin moet hebben. Maar je kan letterlijk... het spaargeld wat je op je bank hebt staan, waar jij of een negatieve rente over betaalt, of rente krijgt wat gewoon niet heel is eigenlijk.
Ja, want dat digitale geld waar veel mensen dan nu in deze tijd over hebben, van er komt een DC digital...
CBCD.
Ja, die inderdaad...
De Central
Bank Digital Currency.
Digital Currency,
die komt eraan. Daar hebben veel mensen natuurlijk over, dat we gaan naar een soort van digitale munt. Maar die is er eigenlijk al. Hè? Er is al een euro en een dollar.
Ja, je hebt al meerdere stablecoins. En er is hier en daar wel wat... FUD. Dat is weer een leuke term, FUD. Fear, uncertainty en doubt. Okay. Over die stablecoins, Dat ze niet goed gebacked zijn, of dat ze... Bepaalde issuance van die tokens niet op de goede manier doen of wat dan ook. Die verhalen heb je er ook tussen.
Ja.
Maar om even terug te komen op je eerste vraag bijvoorbeeld. Je hebt heel veel protocollen. Dat is of bij derde partijen of op een gedecentraliseerde manier. En met derde partijen bedoel ik dan bijvoorbeeld bij een Binance of bij een Coinbase of welke andere exchange je ook wil gebruiken. Kan je al heel snel met je dollars of met je euro's meer dan 7% rente per jaar pakken over jou, over hetgeen wat jij daar hebt gestald.
Ja.
En 7% per jaar klinkt misschien niet heel spannend, maar om de vergelijking weer terug te trekken naar banken natuurlijk, is dat natuurlijk een heel groot verschil al. Dus dat is een eerste stap waar je al een beetje kan concluderen.
Niet zo, en dat is echt relatief veilig, dat kan je zelfs verzekeren toch?
Niet bij derde partijen dus. Vaak hebben die derde partijen wel bepaalde terms en services waarin staat dat ze tot op een bepaalde percentage jou vergoeden.
Ja.
Als zij bijvoorbeeld die funds kwijtraken voor wat voor reden dan ook. Maar bij de gedecentraliseerde stakingsprotocollen kun je inderdaad verzekeringen afsluiten op jouw positie. En dat gaat niet eens van jouw positie af, maar dat wordt van jouw rendement afgenomen. Dus van je dividend op die stakingprotocol, daar gaat dan 2% vanaf of zo. En dan ben je verzekerd voor gewoon alles.
Oké, dus door een stukje winst in te leveren, koop je een stuk zekerheid.
Precies.
Is dit de meest veilige manier wat jullie zouden adviseren qua in deze space, in deze wereld? Als mensen zeggen, ik wil er best graag instappen, maar ik wil gewoon iets hebben wat...
Ja, als je... Als je niet
juist niet te volatiel is.
Ja, precies. Dat wil ik net zeggen. Als je niet per se geëxposed wil worden aan die volatiliteit van de cryptomarkt, die natuurlijk gewoon heel groot is, dan zou dit een veilige bet zijn inderdaad, een safe optie.
Oké. Ik zag jou een klein beetje van Ray.
Het ligt er ook wel een beetje aan. Er zijn ook wel andere veilige opties op wel wat meer gecentraliseerde plekken. Maar in principe, hoe minder percentage je pakt, hoe vaak hoe veiliger of niet volatiel iets is. Ja, wat is veilig? Wat is, dat vraag ik me eigenlijk als eerste af dan. Wanneer is iets niet veilig?
Ja, goede vraag.
Als het volatiel is en het gaat alleen maar omhoog.
De kans dat je geld verliest groter is dan dat je wat verdient. Kan een definitie zijn.
Ja.
Ja, er zijn veel. Ik denk dat dat voor iedereen verschillend is. Ik zeg zelf altijd, het grootste risico op dit moment is om helemaal niks te doen. En om je geld op de bank te laten staan. Dat is het grootste risico wat je kan nemen. Want als je kijkt naar de inflatie en de koopkrachtvermindering. Zelfs met die 7% op dit moment heb je moeite om dat bij te houden. Eigenlijk heb je natuurlijk op dit moment gewoon een hoger rendement nodig.
Ja. En dan moet je naar crypto.
Dan moet je naar crypto, weer wel. Ja. Maar goed, er zijn ook nog andere manieren en alternatieven. Want we hebben bijvoorbeeld ook het gaming en farming. Is dat een beetje onder dezelfde paraplu?
Het stukje farmen komt wel wat meer risico bij kijken. Als we het hebben over veilig en onveilig. Omdat je toch al met hele volatiele assets bezig bent. Maar die rewards zijn ook beter. Dus in die zin, wat Ray zegt, van wat is nou veilig inderdaad. De rewards zijn beter, alleen je hebt wel meer risico qua volatiliteit.
Ja, ik hoorde jullie dan over het stukje high risk, high reward, toch?
Ja, dat is wel onze motto. Ik moet zeggen, ik ben wel een beetje meer van de risky plays, omdat het ook het best verdient.
Ja.
Alleen wij zeggen heel vaak high risk, high reward en in de cryptomarkt is dat ook gewoon zo. Ja. Maar op een gegeven moment moet je wel naartoe gaan werken dat je inderdaad met stabiele assets gaat werken en ook dat misschien later gaat verzekeren. Maar voor een beginner zou ik zeggen, probeer gewoon ook inderdaad in de wat risicovolle farms te gaan. Maar niet met veel, maar wel dat je weer diversiteit hebt.
Wat is zo'n farm dan precies? Dan heb je het over een boerderij, maar ik kan me voorstellen dat mensen geen idee hebben wat ze zich daar dan bij voor moeten stellen.
Ja, bij een farm is het dus eigenlijk zo dat je, net zoals bij een bank, zeg maar, hoe jij jouw geld bij de bank zet en dus liquiditeit aan de bank uitleent eigenlijk, doe je dat dus bij een protocol. Dus je stopt jouw geld in een protocol en die protocol gebruikt dat vervolgens weer om swaps en trades en zo mogelijk te maken met onder andere jouw liquiditeit.
Ja.
En als jij bijvoorbeeld, laten we even een sommetje ervan maken, stel er is 1 miljoen liquiditeit en jij hebt een ton in die liquiditeitspool zitten, zeg maar, dan bezit jij dus 10% van alle liquiditeit. Op het moment dat jij bijvoorbeeld een swap wil maken op een bepaalde blockchain, maak even niet uit welke, of tussen een bepaalde pairing, stel je wilt vanaf Ethereum naar dollar een swap maken, op zo'n decentralized exchange dan betaal je meestal, 1-3% fee. En van die 1-3% fee gaat een deel naar de liquidity pool.
Ja.
En laten we zeggen, die liquiditeitspool die pakt per dag misschien, wat zal het zijn? Ligt een beetje aan het volume natuurlijk, maar voor het gemak zeggen we even een rond bedrag. 1 miljoen per dag aan swapping fees.
Ja.
Dan heb jij dus recht op 10% van die swapping fees. Dus zo is dat met liquiditeit een beetje, zeg maar. En vervolgens, als jij liquiditeit hebt gegeven, dan krijg jij een liquiditeit LP token, noemen ze dat, liquidity pool token.
Ja.
Die krijg jij daarvoor terug. En die LP-token, die kan je dan weer in een nieuw protocol zetten. En daarmee verdien je dan weer een andere currency voor terug. En dat noemen we dan farmen. Dus je farmt eigenlijk met jouw LP-tokens een nieuwe coin terug. En dan komen we eigenlijk waar we net over hadden met dat rondje. Die nieuwe coin, die kan je dan bijvoorbeeld weer ergens anders steken. En dan kun je met die rewards weer, zo is het gewoon een visieuze oneindige cirkel.
Ik kan me voorstellen,
eigenlijk.
Zeker mensen die het nu niet voor zich zien of die heel visueel zijn, dat het misschien lastig is om te volgen.
Ja,
Ik denk, ik zit sinds een aantal weken ook een beetje in het farmen. Het is leuk vormgegeven met een boerderijtje en je kan dan seeds harvesten, dat is zeg maar dan je oogst. Of je kan ervoor kiezen om ze te compounden, dat je ze weer terug erin steekt en laat groeien. Als jij als luisteraar nu denkt van dit is helemaal niks voor mij, het wordt nu echt te moeilijk en te technisch. Ik zou gewoon zeggen, laat je niet te veel afschrikken, ga je gewoon je wat in verdiepen en naar kijken en het gewoon doen.
Ja, want dat is
uiteindelijk
inderdaad...
valt het, ja, het is met alles zo, weet je, toen je klein was, fietsen, zwemmen, dat leek ook allemaal onmogelijk, maar als je het helemaal kan. Ja.
Klopt, ik zag altijd, je kan ook een
of
auto...
Of hebben jullie een bijzondere gave die...
Nee, zeker niet. Ik vind het altijd een mooie vergelijking als maar één keer verteld. Je kan ook een auto besturen zonder dat je weet hoe het werkt. En
ja, dus
die vlag gaat voor...
Ja, weten wat er onder de motorkap...
Ja, dat inderdaad, ja.
Oké, en als mensen nu denken van... Oké, weet je, die NFT's en die hele nieuwe wereld... Ik ben overtuigd, ik geloof erin... of ik wil het gewoon graag proberen om te kijken of het bij me past... of het voor mij werkt. Ik denk persoonlijk, ik weet niet hoe jullie daarin staan... Dat bij welke belegging dan ook belangrijk is. Dat je het leuk vindt en dat je het ook wel een beetje snapt. En je hebt die mogelijkheden van een NFT kopen en bijvoorbeeld flippen zo'n plaatje. Of je kan gaan steken of je kan gaan gamen. Of, hoe bepaal je wat bij, waar begin je?
Ja, dat is een hele goede. Ik denk, wij kijken voornamelijk, met NFT's heb je het over. Ik denk dat we voornamelijk ook kijken naar de community. De community, ja, wat Faal zei, is ja, een NFT project is heel community based. En als de community niet er goed achter staat, dan is het bijna gedoemd om te mislukken eigenlijk. En als je ziet dat iedereen echt wel sterk achter het project staat... en ook waar we het net over hadden met de floorprijs... dat eigenlijk niemand zijn NFT te koop zet... waardoor de floorprijs alleen maar hoger wordt... ja, dan kan je heel gauw uitgaan van best wel wat profits eigenlijk. Dus...
Maar zou je zeggen van... ga gewoon van alles wat proberen. Ga een goedkope NFT kopen. Ga een beetje gamen. Ga een beetje farmen. Ja, een beetje steken. Ja. En kijken wat bij je past.
Of zeg oriënteren van, toch.
Probeer één en ga dan als je dat door hebt naar de volgende.
Ja, dat ligt een beetje aan... Ja, aan hoeveel tijd je ook natuurlijk hebt om dat te gaan doen. Want het is natuurlijk... Ja, in ieder geval zelf vind ik het efficiënter en effectiever om... Wat jij als laatste zegt... één deel van de markt even te begrijpen en dan vervolgens daarna verder te kijken en dan wel ook niet dat andere deel van de markt uit het oog verliezen, maar gewoon beetje bij beetje, zeg maar, ja, gewoon je kennis op te bouwen, toch? Om eerst gewoon een beetje te beginnen met traden misschien, zodat je gewoon even snapt hoe de buy- en sell-orders werken, hoe volume werkt, hoe market cap werkt, hoe ja, prijsbepaling überhaupt werkt binnen crypto. En van daaruit een beetje, ja, een beetje met NFT's kloten inderdaad, wat je zegt. Iets minten, van een spel even een keertje eentje kopen. Een beetje dat spel spelen. Of verhuren aan iemand die dat spel wilt gaan spelen. Om zo een beetje gewoon ja, je tenen een beetje nat te maken.
Ja. En kijken jullie daarbij... Welke van die verschillende vormen vinden jullie zelf het leukste? En welke is het meest profitable voor jullie geweest tot nu toe?
Ja, even af te trappen daarin dan. Dus persoonlijk vind ik de games natuurlijk het leukst. Omdat ik zelf... ja. Eigenlijk door heel mijn jeugd heen altijd wel veel heb gegamed. Dus dan heb je een natuurlijk interesse natuurlijk daarvoor. Ja.
En nu verdien je er geld mee in plaats van dat het alleen maar tijd kost.
Ja, precies. Dat is een mooie bijkomstigheid daarbij inderdaad. En ja, het is voor mij persoonlijk ook het meest profitable geweest inderdaad. Want ik net zeg, je kan een optie waardoor je heel veel, of ja, heel veel, waarmee je gewoon geld kan verdienen, is ook gewoon om die game characters te kopen en dat te verhuren aan andere spelers. Zodat je zelf... Ja, niet eens per se die game leuk hoeft te vinden of te gaan spelen. Maar wel andere mensen ja, ook weer eigenlijk een soort baan aanbiedt via gaming. En dat zij daarop verdienen en jij natuurlijk daar ook weer wat op verdient. Dat hele concept, zeg maar, dat is voor mij persoonlijk wel het mooiste binnen de NFT-space, zeg maar.
Ja, voor jullie...
maakt me eigenlijk allemaal niet zo heel veel uit, per se. Omdat ik het... Ja, crypto is crypto en er is zoveel... verschillende manieren om geld mee te verdienen. Ik vind het gewoon leuk om allemaal te zien, te doen. En heel veel dingen vind ik ook uiteindelijk niet interessant genoeg of iets. Maar ik heb in ieder geval...
Noem er eens een paar. Of heb je het dan over specifieke projecten?
Nou, bijvoorbeeld, nou ja, heel veel mensen zijn wel actief bezig met daytrading of iets. Ze zitten helemaal in de technische indicatoren. Ik heb daar gewoon wat minder mee. Ik denk dat het ook niet helemaal nodig is om op die manier te werk te gaan. Iets meer uitgezoomd. Gaming vind ik ook leuk. Zelf speel ik niet heel veel, maar het beheren van alles omheen waar we investeren vind ik wel weer leuk. En natuurlijk koop je hier en daar een keer iets en verkoop je dat weer voor winst of misschien voor verlies zelfs. Maar op die manier, ja, voor mij, het is allemaal crypto dus en dat is wat ik leuk vind.
Ja, oké. Michael?
Ja, voor mij hetzelfde eigenlijk wel, denk ik. Ik heb vroeger nooit gegamed. Vond er helemaal niks aan eigenlijk, een beetje tijdverspilling. Alleen ja, nu merk je wel inderdaad van, het is eigenlijk niet alleen het gamen, het is inderdaad wat Ray zegt, het is ook, ja, het is heel crypto toch? En voor nu inderdaad, waar Vaat net over had, dus het uithuren van karakters in een spel, dus eigenlijk dat hun voor jou werken, vind ik ook wel een heel mooi idee op zich, dat ik nu andere mensen een baan kan geven aan de andere kant van de wereld, ja, dat vind ik heel mooi en ja.
Ja, maar wat vertellen, jullie hebben mij wel wat verhalen verteld, wat jullie dan van jullie spelers en wat voor de duidelijkheid. Jullie hebben dus bepaalde karakters in een spel. Ja. Dat is Axie Infinity, een van de grootste spellen, daar hebben we het zo nogal over. Maar die verhuren jullie dus eigenlijk weer aan spelers aan de andere kant van de wereld. Bijvoorbeeld in de Filipijnen. En jullie betalen hun dus eigenlijk voor hun tijd.
Ja,
dat zij het spel spelen met jullie poppetjes. Een bepaald percentage van de winst.
Ja, ja.
En de winst, dat zijn die reward coins vanuit de game.
Ja, zeker. Ja, zo is het gewoon eigenlijk helemaal. En ja, wat ik zeg, van je geeft hun nu eigenlijk ook een tweede kans in het leven weer. Vanuit waar wij nu zitten. Ja, dat is ook gewoon mooi. En ja, ik weet niet of Vaan nog iets daarop toe te voegen heeft.
Ja, want jullie zeiden van, je krijgt reacties van mensen die zeggen van, ik heb een laptop of een scooter of wat dan ook kunnen kopen hiervan.
Klopt, het is voor heel veel mensen daar, ja, wat Michael al zegt, gewoon een tweede kans. Zeker na de lockdowns daar, zo die echt heel streng waren in vooral de Filipijnen. Er zaten gewoon heel veel mensen daar zonder werk.
Ja.
En via dat project Axie Infinity konden ze op een gegeven moment zelfs meer geld verdienen door dat spel te spelen dan dat ze bij hun vorige baan deden of bij hun vorige twee banen zelfs.
Ja.
Dus dat is ook voor hun gewoon heel life-changing. En ja, wat jij zegt, ik krijg hele mooie berichten soms van je spelers dat ze een computer hebben gekocht, een motor hebben gekocht of ook de kleinere dingen, gewoon boodschappen voor de week hebben gekocht of luiers of zo, weet je wel.
Ja.
Zulke dingen. Dus ja, dat is ook weer een beetje vanaf wat we in het eerste deel bespraken. We're all gonna make it. Dat sentiment vanuit die NFT-community wordt gewoon heel erg gedreven door dit soort play-to-earn projecten, zeg maar.
Ja. En de reden dat jullie hier zo enthousiast over zijn, is denk ik eigenlijk wel dezelfde reden dat ik enthousiast ben over vastgoed. Namelijk dat je elke maand cashflow genereert en een passief inkomen hebt.
Ja, precies. Want uiteindelijk komen we weer een beetje in dat visuele cirkel, zeg maar, van het door blijven investeren. Je pakt inderdaad elke twee weken in dit geval, dan kan je die rewards claimen. En met die rewards ga je natuurlijk weer meer teams bijkopen of meer karakters erbij kopen. Of je gaat dat weer steken of je gaat dat weer farmen binnen het ecosysteem. Dus ja, dat levert ook gewoon meer opties en meer kansen op, doordat je gewoon meer beweegruimte hebt als het ware daardoor.
Ja, want wat is jullie game dan? Hoe hangt het allemaal met elkaar samen? Met wat is je eindstation, zeg maar, waar je het je verdient? Waar begint het en waar eindigt het, zeg maar? Begin je in de serie met dat je het ziet alsof je geld verdient met het gamen en ga je dat vervolgens weer investeren in farming en dat weer voor een deel ergens steken? Of hoe hangt het met elkaar samen? Of is het gewoon één weerwaar van een doe je maar wat, een beetje daar en een beetje daar?
Van allebei een beetje, allebei een beetje. En ja, wat in de eerste aflevering ook al een beetje aangaven van, uiteindelijk wil je natuurlijk, als je hier echt van gaat leven en erop gaat bouwen, wat minder volatiliteit binnen je inkomsten creëren, zeg maar. Dus wat een strategie onder andere is bijvoorbeeld om die opbrengsten in een wat stabielere staking protocol te zetten. Dat je bijvoorbeeld die dollars of euro's ergens anders weer steekt. En dan heb je wat lagere rewards, maar wel stabielere rewards.
Ja.
En inderdaad op een gegeven moment ook gewoon dingen als vastgoed en zo aanschaffen en daar ook weer een passief inkomen uit gaan creëren.
Vastgoed in de digitale wereld of in de echte wereld?
Ja, in de echte dan. Ja, in de echte wereld. Ja. Nee, maar gewoon wat minder geëxposed zijn aan die volatiliteit binnen de crypto is uiteindelijk wel een van de einddoelen inderdaad. Ja.
Maar je lacht, ik vraag me op dit moment oprecht af wat een betere investering is, vastgoed in de echte wereld of in de digitale wereld. Ik bedoel, als die ontwikkelingen echt zo gaan als veel mensen denken, dan staan we daar natuurlijk echt nog waar vastgoed een eeuw geleden stond, zeg maar.
Ja, dat is ook zo. De upside binnen digitaal vastgoed zal natuurlijk veel groter zijn dan nu in het traditionele vastgoedwereldje. Alleen ja, dan kom je toch weer terug op de volatiliteit. Want bijvoorbeeld op een landplot binnen een bepaalde metaverse pak je ook gewoon dividenden zonder eigenlijk iets te doen. Maar dat is allemaal niet gebonden aan een euro of een dollar. Dat is gewoon gebonden aan hun eigen currency.
Ja.
En die eigen currency, dat kent alle kanten uit natuurlijk. Dus dat maakt het een beetje lastig voor...
Digitaal vastgoed is wel een stuk minder bewezen en ook een stuk minder waardevast dan het echte vastgoed, zeg maar.
Precies, precies. Dus dat maakt het een beetje moeilijk. En inderdaad, uiteindelijk, wat Michael nu in mijn oor fluistert, komt dat ook nog wel. Want hoe meer mensen erin stappen, hoe minder mensen het uiteindelijk weer te koop gaan zetten voor een lagere prijs, hoe hoger de... Ja, uiteindelijk, net zoals met Bitcoin of elke andere currency, er komt wel een tijd waarin die volatiliteit af gaat nemen.
Ja.
Omdat het nu gewoon een hele speculatieve plek is nog steeds, heel crypto en zeker de NFT-wereld.
Ja, super jong en onvolwassen.
Ja, precies.
Maar ja, dat is het ook. Het is gewoon tijd en een stukje adoptie wat nog moet gaan komen. En het moment inderdaad waar we het over hadden van stel, de tijd komt echt dat de metaverse gewoon een hele nieuwe wereld wordt. En je hebt al je vastgoed in de metaverse en je hebt al je landplots. Ja, dan kan je gewoon achterover zitten, denk ik oprecht. Dus ja, of het zich nog gaat bewijzen, ja, ik denk het wel eigenlijk.
Zijn mensen stom als ze op dit moment wel het geld hebben ervoor, maar niks met deze NFT-wereld gaan doen en het totaal niet serieus nemen?
Ja. Ik denk met z'n drieën. Nou, Ray is
jullie
iets...
zijn geen adviseurs, maar als er iemand is die heeft 100.000 euro aan vermogen, die heeft een klein beetje of verschillende assets, hoeveel zou je in NFT's steken? Zonder dat dit bedoeld is als financieel advies. Ja, we gaan zo meteen natuurlijk weer verder met deze aflevering en ik hoop dat je het interessant en waardevol vindt. Maar heel even tussendoor wil ik jou graag laten weten dat bij deze aflevering een speciaal cadeautje hoort voor jou als luisteraar van de podcast. Wat is dat? Een e-book over hoe jij veilig NFT's kan aankopen en ook kan bewaren. Natuurlijk super fijn en heel erg belangrijk. Ga naar zowordjesteenrijk.nl/NFT en daar kan je het geheel gratis downloaden. En dan gaan we nu snel terug naar het gesprek over NFT's.
Hoeveel zou ik niet durven zeggen, maar het ligt er meer aan, wil je dat zelf ook echt? Waar geef je meer om? Geef je erom dat je er geld mee gaat verdienen? Geef je erom dat het een ton blijft en dat je dat gewoon als backup hebt? Ik denk dat je dat eerst voor jezelf moet nagaan, want het hoeft niet. Niemand is verplicht om van zijn geld alleen maar meer geld te maken. Nee. Het is wel het meest aannemelijk om te doen. Maar ja, je moet het niet alleen maar doen omdat je denkt dat je iets aan het missen bent of dat het een slecht idee is om het niet te doen. Want als het je niet ligt, als het je niet... Je begrijpt het niet, dat kan allemaal. Dus dat is iets wat je wel voor jezelf moet nagaan, denk ik.
Ja,
je moet je wel even verdiepen.
Maar waarom zou je het dan wel moeten doen? Omdat je het...
Kijk, ja, de meesten zullen het natuurlijk doen omdat ze gewoon hun geld meer waard willen laten worden. Of omdat ze een passieve inkomstenbron willen genereren van het geld wat ze hebben. Dus het aan het werk zetten en daardoor vrijer kunnen gaan leven, onafhankelijker kunnen gaan leven. En wat ik zeg, kijk, als ik een ton had nu, dan had het waarschijnlijk 100% allemaal in crypto gegaan. Als het al buiten zat, zeg maar. Dus ja, wat zou je
mensen zoals Gary Vee, die zeggen, en dat is volgens mij de grootste NFT-bezitter van qua beroemdheid. Ik zag dat hij er 59 heeft. En die zei, ik wist dat NFT's groot zouden worden, maar als ik geweten had dat het zo groot zou worden, dan was ik gewoon all ingegaan.
En dat is het. Je hebt natuurlijk altijd, en zeker zo iemand, en als je zo diep in investeren en alles zit, te maken met risicomanagement. En als je aan risicomanagement doet, betekent dat ook dat je gewoon een potentiële winst opgeeft, omdat je minder risico neemt. Dus ga jij voor die high risk, high reward, dan weet je wat je te doen staat. En als dat niet zo is, dan weet je ook wat je te doen staat en ga je gewoon met wat minder geld naar binnen of in minder volatiel iets ga je naar binnen.
Ja.
En dat is ja per persoon denk ik verschillend. Niet iedereen wilt daar continu mee bezig zijn of wilt zoveel risico lopen.
Je hebt het nu net al over risico's. Misschien goed om daar ook even bij stil te staan.
Ja.
Wat zijn de risico's in deze? Wat is het ergste wat je kan overkomen?
Het ergste wat je kan overkomen is dat iemand anders toegang krijgt tot jouw assets, denk ik. Dus ben jij slecht omgegaan met het opslaan van je seed phrases, je private keys, eigenlijk alles wat toegang geeft tot jouw wallets, tot jouw accounts. Dan ben je wel het meest zwaar de lul, denk ik persoonlijk.
Dan wordt je wallet gewoon leeg.
Dan wordt die gewoon leeggehaald. En je kan niet bij een service balie aankloppen van joh, ik wil mijn 10 bitcoins terug, want ze zijn gestolen en de politie gaat er ook niks aan doen.
Dus dat is meteen dan tevens ook een risico, maar ook een tip. Zorg dat je dat allemaal goed
veilig opslaat. Echt belangrijk.
Nogmaals, hardware wallets gebruiken, zoals bijvoorbeeld een Ledger. Schrijf het op, oldschool, op een stukje papier. Niet een foto ervan maken of op je telefoon of je laptop hebben staan.
En opletten waar je ledgers koopt.
Ja, opletten waar je ledgers koopt inderdaad. En zeker tweedehands ledgers, dat is gewoon een no-go. Er zijn wel eens mensen ingetrapt, maar dat zijn gewoon ledgers die eigenlijk alles wat je erop zet gelijk doorsturen of al toegang geven aan iemand anders. En dat kan ook wel eens van malafide verkopers zijn. Het beste is om het gewoon bij de fabrikant zelf te kopen. Of echt gerenommeerde doorverkooppunten. En dat kan je wel goed zien wie dat wel
vindt. En ook in deze wereld wordt veel phishing en zo gedaan. Hè, volgens mij. Want ik kreeg al redelijk snel een mailtje van MetaMask. MetaMask is dan een, hoe noem je dat? Een wallet interface. En het leek echt super echt. Tenzij je natuurlijk ging kijken naar het e-mailadres. En die zeiden ook weer zo'n mailtje van, nou ja, net zoals dat je wel van de bank krijgt. Van uw pas is niet meer geldig of zo. En je moet daar echt super goed mee oppassen.
Ja, want inderdaad, die van MetaMask kreeg ik onlangs ook. En als je weet wat MetaMask is, dan klopt het überhaupt al niet dat je een mail vanuit hun krijgt. Want dat gebeurt gewoon niet. Dat zij dat doen. Maar voor heel veel mensen lijkt het natuurlijk wel officieel en denken ze, oh jee, er is iets aan de hand, ik moet nu inloggen, ik moet wat gaan
invoeren. Ja, er wordt ook gezegd, je moet snel invoeren. Natuurlijk, er wordt druk op gezet.
En met crypto, het is, ja, ik denk voor de meeste scammers en wat dan ook, de droomwereld, omdat alles bijna ongestraft kan. Alleen wanneer je met miljarden of miljoenen ergens wegloopt, dan kan er nog wel eens wat meer aandacht voor zijn. Maar als er gewoon mensen zoals jij en ik gaan naaien, dan kunnen ze heel goed aan gang gaan.
Ja. Hey, en buiten dat je seeds of je private keys niet veilig zijn. Wat zijn verder de risico's? Is dat vooral dan de volatiliteit van de coin en de markt?
Ja, dat is sowieso een van de grote risico's inderdaad ook. Maar ja, dat is ook weer, dat is een risico, maar dat is ook weer, dat biedt juist ook weer kansen, zeg maar. Want ook al gaat de markt down of up, je kan altijd geld verdienen eigenlijk. Je kan natuurlijk ook de markt shorten of wat dan ook. Ja. Dus dat zijn dingen waar je nog wel op in kan spelen, zeg maar. Maar om bijvoorbeeld nog een risico te noemen, en dat is dan ook weer iets meer NFT gerelateerd. Je hebt bijvoorbeeld ook gewoon heel veel van die scamprojecten.
Ja.
Dan laten ze jou via hun site minten. En dan moet je, we hebben het net even over MetaMask gehad, via je MetaMask moet je dat doen. Dan moet je MetaMask connecten aan die website. En op het moment dat je dat bij een verkeerde website doet en je connect het met jouw MetaMask, dan hebben de mensen daarachter, als dat scammers zijn, ook direct toegang tot al jouw funds. Dus daarom is het ook heel belangrijk om van tevoren, voordat je dat doet,
dat naar een andere wallet toe en het is weg.
Ja, precies. Dan wordt je wallet ook gewoon leeggehaald inderdaad. Want je geeft ze letterlijk, door je MetaMask te connecten met website, geef je ze letterlijk autoriteit om transacties te doen en om swaps te doen en et cetera, et cetera.
Maar hoe kan je dat voorkomen? Hoe kan je zo'n neppe site dan?
Kijk, dat is best wel lastig. Zeker voor nieuwkomers of beginners in dit wereldje is dat echt wel lastig om te herkennen. Maar vooral social media, Twitter accounts, Discord groepen. Dat zijn eigenlijk gewoon de dingen waar je moet gaan kijken en voor jezelf moet gaan verifiëren van, is dit is dit gewoon een legit project of niet?
Ja.
Zitten hier serieuze mensen achter? Praat de ondernemer of praat de CEO, tussen aanhalingstekens CEO. Meestal zijn dat gewoon de developers zelf, zeg maar. Praten die ook in de chat? Zijn die actief? Hebben die op Twitter al een presence? Zijn er mensen die voor ze foutje? een beetje op die manier eigenlijk, dus door communities eigenlijk en via social media pagina's en zo, ja, kun je dat het beste wel verifiëren, denk ik.
Ja, ik zou eigenlijk ook nooit de site zelf waar je heen wilt googlen, want op Google kan je heel snel een advertentie plaatsen. En mensen klikken heel snel de verkeerde site aan en die wat Faan net zegt van ze linken hun wallet aan de verkeerde site. Dus wat wij echt altijd doen en die regel hebben we nog steeds, gewoon via hun social media kan je ook gewoon een geverifieerde account zien en dan drukken we via hun social media op de link zelf. Dus ik denk dat dat wel het veiligste is om te doen.
Ja.
Vooral met nieuwe projecten ook.
En wat jullie ook verteld hebben is dat je vaak ook als test gewoon eerst een klein sowieso een klein bedrag overmaakt voordat je een grotere...
Van wallet naar wallet? Ja, ja, vaak wel.
Sorry, ja. En de rugpools, waar we het eigenlijk in de eerste aflevering ook al over hebben gehad. Dat is ook wel een risico.
Ja, maar dat is wel het stukje van... Kijk wat voor community achter zit. De developers, kijk of ze echt bezig zijn. En of ze misschien al andere projecten hebben. En ja, als het echt een heel nieuw... Ja, het is...
Het is een beetje het high risk, high reward verhaal ook. Als je ergens vroeg bij wilt zijn, heb je vaak gewoon weinig informatie over dat project. Omdat dat gewoon nog in de kinderschoenen staat. En vaak weten developers zelf ook nog niet precies welke kant het hele project opgaat.
Nee.
En ja, mocht je daar toch in willen stappen, maak gewoon een nieuwe wallet aan. Waar je alleen maar het bedrag op hebt staan wat je erin zou willen investeren. En begin gewoon met een klein beetje. Zodat je gewoon je risico beperkt daarin, zeg maar.
Ook verstandig om niet één wallet te hebben waar je alles in hebt staan, maar wallets te hebben waar je gewoon een beetje mee
100%.
Kan aankopen, kan handelen. Hey, en dit is een kleine stap, een klein sprongetje naar hoe je dan bepaalt wat een interessant project is en vooral ook wat de waarde of de potentie is van een NFT. Ik heb hier al meerdere keren het woord community horen zeggen. Dat is volgens mij echt wel een hele belangrijke over het succes. Wat zijn verder bepaalde... Hebben jullie daar een soort van checklist voor waar een project aan moet voldoen voordat jullie bepalen of jullie erin stappen?
Jawel. Je hebt bijvoorbeeld... dat zeiden we in de eerste aflevering al. De meeste NFT-projecten hebben ongeveer 10.000 items.
Yeah.
Vaak zit er een speling in van 10 stuks of zo. Dus 10.010 of 9.990, iets daartussen meestal. En één ding is sowieso dat er niet meer NFT's bij moeten kunnen komen. Dus het moet echt een fixed supply zijn. Anders krijg je gewoon inflatie op jouw NFT's. En dat is niet de bedoeling natuurlijk. En verder... wat we al zeiden, een erkende developer, weinig sell pressure. Dus dat veel mensen gewoon hun NFT's gebruiken voor bepaalde dingen, waardoor ze het niet verkopen. Dus dat kan of staken zijn, of gamen zijn, of als toegangspas zijn. Noem het maar op wat voor utilities er allemaal zijn. Dus ja, dat is een ding. Wat ken je met je NFT?
Ja.
Wie zit erachter? Hoe reageert de community? Hoe is de community? Hoe engage ze met je? Hoe engage ze met het project? En ook wel, en dat is een beetje raar om te zeggen of zo, maar ook wel hoe schattig zijn de plaatjes op die NFT. Maar om een of andere reden is dat wel echt een dingetje dat bijvoorbeeld Seppy Seals of zo, voor de mensen thuis die kunnen dat even opzoeken, Seppy Seals, dat is van Pingwings en zo.
Ja.
En je hebt Sub Ducks, dat zijn van eentjes dan. En op een of andere reden, dat soort van, dus aanhalingstekens schattige plaatjes, die doen het ook gewoon beter, omdat dat gewoon aantrekkelijker is voor mensen of zo. Dus, ja, het klinkt heel gek hoor, maar...
Dus terwijl jullie, zeg maar, net zoals bij andere beleggingen, die emotie juist eruit proberen te halen, zijn bij heel veel mensen die NFT's dus kopen en verzamelen, speelt die emotie juist wel mee. Dus of ze een plaatje leuk vinden, mooi vinden.
Ja, en het is vaak ook of ze ermee kunnen, of ze zichzelf soort van er kunnen in herkennen. Want je ziet heel veel op Twitter bijvoorbeeld dat iemand met een baard bijvoorbeeld vraagt aan een NFT-project, wanneer komt er een character binnen deze NFT-project met ook een baard? Of ik draag altijd hoodies, kan mijn Seppy Seal geen hoodie aankrijgen of zo.
Ja, dat geeft dingen. Eigenlijk ook wel aan dat die hele NFT-wereld en de metaverse mensen in staat stelt om een hele andere persoonlijkheid te creëren.
Ja, ja, precies.
Door de NFT's die ze aankopen of de gadgets, want dat kan je vaak ook nog kopen, toch? Een petje, een kettingje, een tas.
Ja,
een,
je hebt inderdaad ook wel eens cosmetics erbij, inderdaad. Ja.
Hey, de prijs dan van een NFT, die wordt dan bepaald door factoren als vraag en aanbod. Maar ik zie toch ook wel veel dat iedereen in die community dan alles eraan doet om zoveel mogelijk hype te creëren. Want daar is iedereen natuurlijk ook echt wel bij gebaat als je zo'n NFT hebt.
Klopt. En ja, je hebt natuurlijk ook verschillende zeldzaamheden binnen zo'n NFT-project. Je hebt bijvoorbeeld als er 10.000, 10.000 schapen zijn. En je hebt bijvoorbeeld 10 schapen waarvan ze misschien een overloop hebben of een opscheer of ik zeg maar wat, een bepaalde haarstijl of zo. Dan zijn die 10 sowieso al meer waard dan die andere 9.990, omdat dat gewoon zeldzamer is. En zo heb je ook gewoon binnen NFT-projecten, zeg maar, klasses qua rarities. En dat bepaalt ook wel een beetje de prijzen van.
Dus binnen zo'n project van 10.000 plaatjes, die plaatjes zijn niet allemaal, zijn sowieso allemaal verschillend.
Ja.
Maar ook dus wat daar degelijk verschillend in waarde. Je hebt ook daar tussen zo'n collectie dus een Ferrari zitten en een Fiat Panda.
Ja, inderdaad, precies. Gewoon, ze hebben allemaal hun eigen karikaturen, zeg maar, en achtergronden en dat soort dingen. En bepaalde achtergronden en karikaturen zijn gewoon zeldzamer dan andere. En ja, dat zorgt ook gewoon voor een verschil in prijs natuurlijk. En een verschil in supply natuurlijk ook.
En die zeldzaamheid, waar zou je die kunnen checken bijvoorbeeld? Zijn er bepaalde sites voor?
Ja, je hebt wel sites zoals Rarity Tools inderdaad, die dat uitbeelden. Want eigenlijk wat het is vrij simpel. Ze hebben een plaatje en ze geven. Vaak zijn NFT's opgebouwd uit layers. Dus je hebt een achtergrond, je hebt een gezicht, een arm, ik noem maar wat. Allemaal verschillende layers waaruit het plaatje is opgebouwd.
Ja.
En wat jij net zei, een kettingje of een petje of iets. Als wij zeggen van, nou, ik heb dus die van 10.000 van die plaatjes. Maar 1% van alle plaatjes kan een ketting krijgen. Dus dat geeft zeg maar aan van wat is zeldzaam of niet. Dus al die eigenschappen, al die waardes, die data, die kan een site zoals Rarity Tools gewoon onttrekken en vervolgens eigenlijk heel netjes aangeven van dit is de meest zeldzame en dit de minst zeldzame, omdat die gewoon de meest voorkomende eigenschappen heeft en die andere juist de minst voorkomende eigenschappen heeft.
Ja.
En zo kan je, als je puur gaat kijken naar rarity, als in plaatjes, zoals zo'n Bored Ape, Yacht Club, weet ik wat allemaal, dan kan je dat op die manier wel uitbeelden. Maar in gaming zijn hele andere eigenschappen weer die ertoe doen. Want heb je bijvoorbeeld een aanval bij een bepaald poppetje die heel vaak voorkomt, maar die is gecombineerd met een andere, dan kan heel de rarity van die ene NFT alweer anders zijn dan dat die bijvoorbeeld gecombineerd zou zijn met een ander type aanval of iets.
Ja.
Dus op die manier bepaalt dat natuurlijk ook weer rarity. En dat is dan wat ik nu noem voornamelijk voor gaming. Ik zit verder te denken, wat heb je nog meer aan tools?
Nou, ja, sowieso. Maar wat zijn verder ook platformen die je kan gebruiken? Of die OpenSea is natuurlijk een groot platform.
OpenSea is een marketplace inderdaad.
Een soort van marktplaats.
Ja, klopt. Ja, je hebt meerdere zoals OpenSea, Rarity, onlangs is Lux, heette dat, is erbij gekomen.
MetaMask hebben we het al over gehad.
Met MetaMask interact je en betaal je en ontvang je ook je NFT's op. Want je MetaMask is gewoon wat verbindt met de blockchain en met de websites die Web3 noemen ze dat,
ja.
Die dat toestaan, zeg maar. En je hebt talloze sites waar je.
Ronin, is dat nog iets om.
Ja, Ronin is een sidechain van. Althans, blockchain sidechain voor puur alleen Axie Infinity op het moment. Tot het moment dat Sky Mavis een nieuw spel lanceert of dat iemand aansluit op hun netwerk. Maar dat is echt een blockchain op zich.
Hey, en wat zijn naast de platformen, een beetje de plekken, jullie noemden net al een aantal, waar die communities elkaar ontmoeten? Waar die projecten besproken worden? En, waar de...
Grotendeels wel Twitter en community eigen. Dus op Twitter wordt gewoon van alles door elkaar gegooid, crypto Twitter. En op bijvoorbeeld iets als Discord, daar zie je dat het gewoon weer gecentreerd op het project, daar de communicatie vooral verloopt. En op Twitter zijn het vooral announcements die worden gedaan vanuit een project, hoe ik het zie. En op Discord kan de community ook nog een stuk beter met elkaar communiceren over dat ene project bijvoorbeeld. En ook op Discord zijn er heel veel communities die gewoon, net zoals wij nu over crypto aan het praten zijn bijvoorbeeld. Maar je ziet wel dat dat heel veel gebruikt wordt voor die doeleinden.
Maar hoe hou je dat dan precies bij? Want ik kan me voorstellen dat als je in meerdere projecten zit, dat je daar helemaal gek van wordt om een beetje op de hoogte te blijven of al die groepen te volgen. Ik zit zelf ook in sommige, je houdt het allemaal bijna niet meer bij.
Ja, en ik denk dat dat ook wel misschien een beetje de kracht van ons drie is. Ja, kijk, tuurlijk, we hebben maar twee ogen. Je kan niet constant alles in de gaten houden. En dat is ben je de kracht van ons drie. Fa ziet iets, Ray ziet iets en ik zie iets. En dat bespreken we gewoon met z'n allen. Nou, als we bij het zwembad zitten bijvoorbeeld. Dus ja, ik denk dat dat wel een beetje de kracht is. En ja...
Want jullie werken niet echt samen, hè, voor de duidelijkheid. Jullie hebben gewoon allemaal
onze eigen portefeuille. Maar we delen wel heel veel. Zodat we nemen elkaar wel mee in de projecten die we zien. En dat is ook het belangrijkste wat je moet doen. En ja, zoals ze zeggen van... Your net worth is your network. En dat is in de cryptowereld...
Andersom.
Is dat zo?
Your network is your network.
Nou ja, bij deze andersom.
Maar je kan hem ook omdraaien. Ja,
het komt op hetzelfde neer. Maar dat is in de cryptowereld echt zo. En je connecties die maken wel een heel groot verschil in je prestaties. Dus op die manier denk ik dat wij wel heel erg op de hoogte zijn van de markt. Ook omdat we andere mensen kennen via Discord weer. Die ook dingen naar ons sturen. Dus ja...
Zo word je, hou je elkaar een beetje op de hoogte.
Ja, je moet elkaar gewoon scherp houden. En voor mensen die net beginnen, ja, probeer gewoon ook met andere mensen erover te praten. En ook hun mee te nemen in wat je doet.
En daar ook niet gierig in zijn. Dus
nee, zeker niet.
Als je een mindset hebt, zeg maar. Dan, dus je wil wel, als je iets ziet waar je in gelooft, dan deel je dat wel ook echt met je.
Ja, en dat is eigenlijk het verhaal van wat we in deel 1 hebben verteld. Ik had tegen Fa verteld van, dit is dit, zoek het op. En nu vertelt hij mij ook dingen over crypto en nu zitten we hier met z'n drieën. Dus.
Ja, maar wie van jullie heeft tot nu toe de beste tips gegeven aan de ander? Of houden jullie dat niet
ik moet de credits wel even geven aan mijn grote vriend.
Nee, maar dat is ook geen wedstrijd.
Nee, zeker niet. Maar dat maakt het ook mooier, toch? Als je samen kan winnen is het altijd leuker dan dat je in je eentje wint.
Zeker, ja. En... hoe noem je dat? Soms is het ook niet samen winnen, maar samen huilen, denk ik.
Ja, dat is het na 2018 2 jaar lang geweest, denk ik, ja.
Want als je kijkt naar bijvoorbeeld 10 projecten waar jullie ingestapt zijn, als je dan een beetje zou kijken van hoeveel zijn daarvan een home run en hoeveel zijn daarvan helemaal mislukt? Ja,
kijk, in de afgelopen, bijna 2 jaar heb je natuurlijk gewoon een hele... Ja, bullish markt gezeten. Ja. Dat is gewoon een markt in de uptrend. Dus dan is het eigenlijk moeilijker om een project te vinden waar je geld op verliest dan dat je een project vindt waar je geld op verdient.
Ja, ik zeg ook de laatste paar jaar denkt iedereen dat hij een goede belegger is. Ja, maakt precies. Het niet uit of je in crypto of in aandelen of vastgoed zat.
Nee, precies. En ja, als ik dan een tijdje verder terug ga, dus die tijd vanaf 2018, want in heel 2018, toen de bear market startte, eigenlijk begon... Ja, daar heb ik ook nog best wel veel in ICO's geïnvesteerd destijds. En ja, daarvan denk ik serieus dat misschien wel tot aan 80% van wat ik heb geïnvesteerd gewoon helemaal weggegaan is. Gewoon min 100%.
Ja.
Dus ja, er zijn genoeg slechte projecten en slechte coins en alles. Zeker in de bear market waar je gewoon heel veel geld op kan verliezen. Alleen ja, wat ik zeg, in een bull market is het allemaal een stukje makkelijker en... denk ik dat je misschien nu wel op een 9% succesrate zit in de afgelopen 2 jaar.
Kijk, de vorige beer market, toen waren je natuurlijk pas net ingestapt, als jullie kennis en alles ook misschien wel beperkt. Jullie zijn nu een aantal jaar verder. Kijken jullie nu uit naar een beer market? Zien jullie daar grote kansen in juist om geld te gaan verdienen? Of zijn jullie er bang voor, zoals de meeste mensen?
Ja, we hebben het al met z'n drie over gehad. En inderdaad, nu met de kennis die we hebben nu, kunnen we eigenlijk bijna niet wachten op de beer market.
Zijn jullie ready om de kansen die gaan komen te pakken?
Ja, je kan sneller anticiperen erop. En je hebt nu ook natuurlijk, je hebt wat op vermogen opgebouwd, dus je kan er ook meer gaan doen. Maar ja, voor de luisteraars, ja, in de cryptowereld moet je ook gewoon accepteren dat je geld gaat verliezen. En hoe ga je ermee om is meer het belangrijkste ook, toch? En ja, nu in die bear market, ik denk dat wij wel ready daarvoor zijn, ja.
Maar uiteindelijk kijken jullie gewoon naar het grote plaatje en daar gaat het om van als er over de hele linie maar meer verdiend wordt dan dat er verloren wordt.
Ja, de bear market gaat gewoon heel veel nieuwe kansen bieden. En als je daarvan gebruik maakt en er komt weer een tijd, we weten ook wanneer er weer een tijd gaat komen, dat alles weer omhoog gaat, ja, dan ben je weer nog een stap verder. Dus...
Wat is jullie meest succesvolle project dan geweest? Als we het even uitdrukken in een percentage, in hoeveel dagen of weken is dat omhoog geknald? Want...
Nou ja, als ik voor mezelf spreek, heb ik afgelopen jaar wel een heel goed project gehad. Ja, dat was een rendement van zeker wel... Het was 1% per dag. Maar het moment dat ik het had gekocht, stond het best wel laag. En mijn inleg is gestegen, dus ook eigenlijk je procenten per dag. Dus ik, ja, je verdient eigenlijk bijna 5% per dag.
Ja.
Dus dat is wel een lekker rendement als je het over rendementen hebt.
Ja, per dag. Dat gaat natuurlijk compounden, dus dat gaat super.
Ja, en met het compounden, dus farmen is voor mij heel profitable geweest. En ja, voor farm denk ik wel extra.
Maar bepaalde coins ook, die met honderden of duizenden procenten zijn gestegen?
Ik heb nog steeds wel een coin, dat is Elrond. Vanaf voor wat ik het heb gekocht, zijn het enkele 10.000 procenten geweest die profit waren.
Dus toen dacht je, had ik hem ook.
Maar ik heb het nooit... dat niet eens zozeer. Ja, tuurlijk, dat denk je achteraf altijd. Ja. Zeker voor als je weet wat ik in heb gestopt, dan zou ik nu helemaal denken van... Dat wel wat meer mogen zijn. Maar ik heb het nog steeds, dus dat laat ik gewoon lekker zijn ding.
Maar is dat niet ook een valkuil? Want ik merkte dat al redelijk snel bij mezelf. Eerst was het een wereld waar ik bijna niks van wist of begreep. Dan stap je er een klein beetje in, dan zie je opeens heel veel mogelijkheden en kansen. Maar ik had ook dan meteen, krijg je aan alle kanten FOMO, de fear of missing out. Dat je denkt van, oh, maar dat is een tof project, daar moet ik in en dit wil ik doen. Hoe?
Ja, klopt. Alleen dat is het op een gegeven moment als je wat meer ervaring en alles hebt, dan heb je daar gewoon rust in en heb je ook vrede mee dat je wel eens wat mist. Want je kan gewoon niet alles doen.
Nee.
Of je hebt een hele, hele grote portemonnee, die heb ik niet. Dus ik moet gewoon concessies maken.
Ja, misschien is de portemonnee wel groot, maar zit er niet veel in.
Ja, zoiets.
Hij moet gewoon filteren, toch?
Ja, voor mij om even terug op de vraag ook weer te komen van wat is dan je beste investering geweest? Was dat begin van 2020 had ik een aantal landplotten gekocht in Axie Infinity, in dat project. En ja, dat is allemaal tussen de keer 30 en keer 50 gegaan, zeg maar zo ongeveer. Dus dat was...
Dat was leuk.
Dat was een leuke investering voor mij dit afgelopen jaar, ja.
Er waren dagen in de haven dat je het niet verdiende.
Nee, zeker niet. Nee, dat niet.
Hey, laten we nog heel even wat dieper op het gamen en het steken in gaan. Van jij zei van ja, ik kan alleen daar al over dat gamen, daar ben ik zo enthousiast over. Daar kan ik alleen al 3 uur over praten. Nou, die tijd die hebben we niet. Welke games zijn er allemaal? De play-to-earn games, dus het spelen om reward tokens te krijgen. Wat zijn een beetje de grote spelers? Is er maar één spel?
Is er maar één spel wat... Ja, maar ja, je hebt wel meerdere play-to-earn projecten, zeg maar. Maar die zitten veel al of in alpha stage of in nog steeds in een ontwikkelingsfase. Dus dan hebben ze wel de NFT's op de markt en de tokens en alles op de markt. En het staken is live. Alleen heb je nog niet echt de game zelf. Axie Infinity is de voorloper eigenlijk in deze markt.
Hoe lang bestaat die al?
Sinds 2018. Dus ja, sinds 2018. Die zijn al 3 jaar bezig. En die hebben nu 2 jaar lang volgens mij hun alpha game running, zeg maar. En op dit moment zitten ze op 3 miljoen spelers... actieve users, zeg maar, per dag. Dus dat maakt ze gewoon de grootste. En het hele game-element, als in dat het tactisch is... dat je echt skill moet ontwikkelen voor het spelletje zelf... dat je een heel ecosysteem hebt van acties en daar verdien je weer tokens mee. En met die tokens kun je dan vervolgens weer jouw acties breeden. Ja. En dan krijg je weer nieuwe. Het is zeg maar echt een heel op zichzelf staande ecosysteem nu al in alpha stage. En dat is niet echt vergelijkbaar met een ander project wat daar nu, wat die er nu zijn. Dat komt nog wel, maar Axie is de grootste op dit moment. Ja.
Is het een beetje te vergelijken met een soort van Pokémon's?
Als in elke Axie heeft. Ja, het is een soort van Pokémon, alleen zou je je dan voor moeten kunnen stellen dat je bijvoorbeeld een Pikachu en een. Wie is een andere? Pikachu en een Charizard of zo kan kruisen. En dat je dan twee aanvallen van ieder hebt op jouw karakter. Dus het is allemaal heel erg met elkaar. Je kan het heel erg met elkaar verbinden. Ja.
Ja, want je kan die gewoon kopen. Ja. Die karakters, die acties. Ja. En één team die bestaat dan uit drie verschillende. Nou, je kan uit duizenden, als het niet tienduizenden acties zijn.
Klopt, ja.
Kiezen en jouw dream team samenstellen. Maar je kan ze ook breeden.
Ja, klopt, klopt.
Hoe werkt dat dan precies?
Voor het breeden heb je dan twee verschillende acties nodig natuurlijk. Of ja, in ieder geval
mannetje en
twee aparte acties. Ja, ze zijn non-binair noemen ze dat. Ja, dus ze hebben geen geslacht.
Helemaal hip.
Maar en dan kun je ze laten breeden en dan moet je gewoon coins inleveren. Dus dat zijn die SLP tokens die je ook verdient met het spelen. En de AXS token. En dat is zeg maar de soort van overkoepelende token voor het hele ecosysteem. Daarmee heb je ook voting rights en dat soort dingen. Dus dat is zeg maar de governance token, noemen ze dat. Die moet je gewoon burnen als het ware. En dan krijg je daar een eitje voor terug. En uit dat eitje komt dan na 5 dagen jouw actie. En dan kun je daarmee spelen of dan kun je dat weer verkopen of verhuren wat je zelf eigenlijk wilt.
Ja, we gaan zo meteen natuurlijk weer verder met deze aflevering. En ik hoop dat je het interessant en waardevol vindt. Maar heel even tussendoor wil ik jou graag laten weten dat bij deze aflevering een speciaal cadeautje hoort voor jou als luisteraar van de podcast. Wat is dat? Een e-book over hoe jij veilig NFT's kan aankopen en ook kan bewaren. Natuurlijk super fijn en heel erg belangrijk. Ga naar zowordjesteenrijk.nl/NFT en daar kan je het geheel gratis downloaden. En dan gaan we nu snel terug naar het gesprek over NFT's. Oké, dus je kan ervoor kiezen om er dan mee te gaan. Je wacht 5 dagen en kan je hem verkopen of je kan ervoor kiezen om er daarmee te gaan spelen.
Ja, precies. Ja.
Zijn er nog andere dingen die we moeten weten over die game, hoe dat precies werkt?
Ja, we kunnen heel erg in detail treden over de game. Maar je hebt bijvoorbeeld een matchmaking, een MMR matchmake ranking. En hoe hoger jij, dus hoe meer jij wint, hoe hoger jouw MMR gaat zijn. En hoe hoger je MMR is, hoe meer SLP rewards per gewonnen potje zeg maar, je verdient.
Ja.
Dus het loont zeg maar, heel erg om gewoon goede acties te kopen of te breeden. En jezelf ook gewoon een beetje bekend te maken met de strategieën en de achterliggende gedachtes bij bepaalde zetten van je tegenstanders en dat soort dingen. Wat dat betreft is het ook nog best wel een beetje te vergelijken met die card turn games, zeg maar, toch? Net zoals, hoe heet dat nou? Dragons and Dungeons, volgens mij. Hebben jullie dat wel eens gespeeld?
Nee, ik niet, maar het zegt me wel wat. Maar...
Ja, dat je gewoon een heel strategisch spel eigenlijk, waarmee je meerdere factoren in de gaten moet houden. Je kan bijvoorbeeld inschatten hoeveel kaarten jouw tegenstander heeft. Dus dan kan je ook inschatten in welke ronde hij je zwaar gaat aanvallen en in welke ronde niet.
Ja.
En daar kun je dan ook weer beslissingen op maken van ik zet deze ronde dan ook minder in, zodat ik de volgende ronde beter kan verdedigen.
Ja.
Dus
ja, hey, kost zo'n team op dit moment een beetje? Als je een beetje een leuk team wil hebben, mensen denken van ja, ik hou wel van gamen en ik hou van geld verdienen. Axie Infinity, dat lijkt mij helemaal fantastisch. Want je hebt wel die acties nodig. Je hebt minimaal 1 team nodig om te kunnen beginnen met spelen.
Klopt. Het is, ze zijn bezig met een free-to-play model uit te rollen, zeg maar.
Ja.
Dus dat je wel gewoon een soort demo kan spelen met gratis acties. Maar voor nu moet je inderdaad zelf je team via de marketplace kopen. Via de secundaire marketplace trouwens.
Of je moet huren in een scholarship. Ja.
Of je moet inderdaad een manager vinden die jou die drie acties uitleent.
Ja.
En dan pak je een percentage van de opbrengst inderdaad. Maar in zo'n team is heel verschillend. Je zou een team al in principe voor $250 ongeveer kunnen kopen. Maar als je een beetje een goed team wilt, dan kom je wel al snel op het dubbele, zeg maar. Dus een beetje tussen de $400 en $500 in heb je voor de actiebegrippen een aardig team.
Ja.
En daarmee, om daar ook gelijk even een beeld over te schetsen, op dit moment...
Dat is een beetje het verschil tussen zaterdag klasse ja, E en de eredivisie.
Precies. En om daarin een beetje een indicatie te geven voor de mensen thuis... met zo'n investering van $400 tot $500 voor, dollar, sorry, voor een team... zou je ongeveer $60 tot $70, misschien nog wel $80 per maand... dus aan opbrengsten kunnen genereren.
Ja.
Dus dat is best wel een snelle return op je investment natuurlijk.
Ja,
vijf
zeker.
Tot zes maanden spelen.
Ja, dus dan zit je op een rendement van zo'n... even uit mijn hoofd, 6-7% per...
iets meer dan 10%.
Nee,
zelfs.
Wacht, ik zit...
$400 tot $500 en dan pak je tussen de $60 en $100. Maar het was heel afhankelijk van je MMR, wat ik net al zei.
Ja.
Hoe beter jij speelt, hoe hoger je komt en hoe meer reward je dus weer pakt per potje. Dus het zou ergens tussen de $60 en $100 voor je eigen team per maand opleveren.
En je wordt uitbetaald in SLP, hè? Dat is de token van Axie Infinity. Waar staat dat voor? Dat is natuurlijk ook weer een afkorting.
Het staat voor Smooth Love Potion. En dat komt natuurlijk omdat de utility van SLP het breeden is.
Ja.
Dus het is een love potion voor je acties, zeg maar.
Ja, oké. Okay. Dus, mooie,
ja, wel grappig.
Diepere... en dat wordt dan, hoe vaak wordt dat, hoe vaak krijg jij salaris dan als eigenaar of als speler?
Ja, de rewards zijn elke 2 weken, ze zijn zeg maar 2 weken gelokt en dan op de 15e dag kun je het claimen. Dus elke 15e dag zou je jezelf en jouw spelers uit kunnen betalen. Maar heel veel managers doen het ook dat ze gewoon afspreken van 1 keer in de maand of 1 keer in 3 weken of zo. Dat ligt echt puur aan jezelf.
Ja, en dan is het natuurlijk aan jou of je die tokens omwisselt naar een andere token of dat je dat eruit haalt of dat je daar weer gaat sparen voor een nieuw team.
Ja, precies. Je hebt inderdaad gewoon utilities binnen het ecosysteem, bijvoorbeeld het breeden. Dadelijk krijg je nog meer utilities, dat je het bijvoorbeeld burnt en dat je andere voorwerpen en NFT's en zo ervoor terug kan krijgen.
Ja.
Je kan het verkopen voor dollars, voor Ethereum, voor op Binance, voor Bitcoin en alles. Dus je kan alle kanten ermee uit, ja.
En als er dan mensen zijn die zeggen, ja, maar ik hou helemaal niet van gamen, hoe zouden die het dan op kunnen zetten of kunnen doen?
Waar we het al een beetje kort over hadden. Je kan natuurlijk een team of meerdere teams gewoon inkopen en via Discord of Twitter of een andere platform spelers gewoon opzoeken die willen spelen met jouw team. Daar is trouwens heel veel vraag naar op dit moment, omdat, wat we eerder al bespraken natuurlijk, voor die mensen in bijvoorbeeld in Venezuela, in Afrika ergens, in de Filipijnen, in Bali, Indonesië ergens, is dat gewoon heel veel geld wat ze maandelijks verdienen. Daar kunnen ze vaak al van rondkomen. Soms niet altijd, maar vaak wel. En ja, voor iets makkelijks als een spelletje spelen, een paar uur per dag natuurlijk, is dat gewoon heel aantrekkelijk.
Moet ik dat dan voor me zien, dat daar dan gewoon hele families druk zitten te gamen de hele dag?
Je ziet wel eens foto's voorbij komen inderdaad, dat ze gewoon, net zoals hoe wij hier aan de tafel zitten, zitten ze met z'n 10 of zo, allemaal actie op het telefoon. Dat is ook een mooie, je kent gewoon via je telefoon spelen.
Ja.
Dus je hoeft niet per se een laptop of een computer te hebben. En ja, dan zitten ze met z'n allen gewoon een avondje actie te spelen en de boodschappen van morgen te verdienen.
Ja, super dat je dat kan doen zo. En qua andere games, of zeg je wel echt van actie, dat is wel echt de nummer 1 game. Komen de andere games, komen die eraan?
Ja.
Ja, Michael, zeg jij eens wat?
Ja, ik zelf zit ook in een nieuw project. Ray ook wel een beetje vaak komt er nog aan. Het heet DeFi Kingdom. Het is een upcoming game ook wel. En het heeft aardig veel exposure gekregen nu. Ik denk dat ook wel het mooie ervan is, omdat ze dan met op verschillende netwerken binnenkort een spel uit gaan brengen. Ik kan er geen voorbeeld op van noemen, want zoals ik al vertelde, ik ben geen gamer geweest vroeger, maar je werkt met heroes. Dus het zijn gewoon poppetjes inderdaad. En eigenlijk is het spel nog helemaal in de kinderschoenen. Het enige wat je nu kan doen is eigenlijk een beetje levelen. En een quest gaan doen en die kan je verkopen op de markt. De items die je vindt met de quest, die kan je verkopen en zo. Eigenlijk hebben we hetzelfde weer. Eigenlijk een play-to-earn effect. Dus omdat je speelt, verdien je geld. En later komen er ook nog waarschijnlijk scholarships aan. Ja, als je een beetje anticipeert op de nieuwere projecten, wat wij voornamelijk doen, dan kan je echt heel snel best wel groot worden.
Ja.
Dus ja, eigenlijk hebben de luisteraars nu een hele mooie tip. Ja, DeFi Kingdom, ik zou er naar kijken. Ik heb er hele hoge verwachtingen van. No financial advice.
Ja.
Dus ja.
Tof.
En voor de rest, ja, qua games zitten we niet echt meer. Je hebt er niet zoveel inderdaad.
Oké, maar interessant. En ook een mooie manier is om een goed rendement te maken en een passief inkomen mee te hebben.
Zeker,
vond ik erg leuk en interessant daaraan. Nog heel even over, en dat is eigenlijk het laatste onderwerp dat ik met jullie wil bespreken. En dan kunnen we hem denk ik langzaamaan gaan afronden. Is het staken. Misschien dat we daar nog iets dieper over kunnen hebben. Dat jullie daar nog wat over willen zeggen. Of hebben jullie zoiets van alles wat er te weten is, dat is zo'n beetje wel verteld?
Ik denk dat Vaat best wel goed heeft uitgelegd in het eerste deel. Dat je eigenlijk gewoon liquiditeit levert en dat je daaruit je rendement krijgt. En ja, als ik voor mezelf nadenk van ja, waarom zou ik het bij een bank gaan laten en inderdaad een negatieve rente voor krijg, terwijl je het inderdaad op de decentralized finance kan zetten en daar gewoon veel betere rendementen kan over krijgen. Dus het is een stukje van ja, wat heb je liever, waar voel je je veiliger bij? Kijk, natuurlijk wat Ray zei van je moet niet alleen voor het geld gaan. Als jij je geld bij een decentralized finance zet en je kan niet slapen elke dag, ja, dan zou ik het niet doen. Dus in die zin, ja, waar gaat je voorkeur naar uit?
Wat misschien wel handig is om nog even te bespreken, is dat je wel heel veel verschillende vormen hebt van steken. Je hebt bijvoorbeeld de consensusmechanismen, dus wat we in deel 1 bespraken, proof of work of play to earn of proof of stake, dat heb je dus ook. Daar ligt zeg maar ook aan hoe een token, of een token inflationary is of deflationary. Bijvoorbeeld bij een, noem eens een inflationary token. Een REV bijvoorbeeld. Ja, voor de mensen thuis, REV, Revolution Token is het. Als je dat steekt, dan krijg je dus rewards in dezelfde token, dus in de REV token.
Ja.
Maar dat maakt dus dat je token gewoon inflationary is, omdat er steeds meer tokens in de circulating supply komen. En aan de andere kant heb je ook weer stekingsprotocollen zoals The Garden, waar jij het al heel even over had. De Manor Farm.
De Manor Farm, ja.
Daar zo is het zo dat al het geld wat jij erin steekt in de garden, dat is zeg maar locked. Dus daar kun je niet meer bij. Dus het enige wat jij overhoudt zijn je rewards. En dat maakt weer dat de rewards niet inflationary zijn. Omdat er voor een hele lange tijd in ieder geval meer weggestopt wordt en geburnt wordt als het ware, dan dat er terugkomt in de circulative supply. Dus dat zijn twee hele grote verschillen wel qua steken. En dat moet je ook wel goed doorhebben in het begin. Want als je bijvoorbeeld een inflationary token steekt, is de kans best wel klein dat hij zijn waarde behoudt. Net zoals gewoon met de dollar en de euro's, dat het gewoon koopkracht verliest binnen de markt, zeg maar.
Dus het ene steken is het niet het andere, het andere steken.
Nee,
zie je inderdaad ook vaak de percentages. Sommige zijn super hoog, andere een stuk lager. Maar dat heeft dus daarmee te maken met wat voor type token het eigenlijk is.
Precies.
Ja.
Ja, dat is inderdaad een stukje verdiepen erin. Gewoon even de economics achter een bepaalde protocol of blockchain of project. Gewoon even proberen te begrijpen. Het is vaak lastig omdat het een hele, en doen ze ook een beetje expres, een hele dure term en zo zetten ze het allemaal neer.
Ja.
Maar op een gegeven moment is daar wel doorheen te komen.
Ja, laat je gewoon niet verleiden.
Nee, dat is het vooral. Ja, laat je niet verleiden door hoge APR's en APIs, want dat is zeg maar zo voor een reden.
Ja, dat komt niet uit.
Het is omdat het hoge risico is en omdat er gewoon veel tokens bij komen, kunnen ze zoveel tokens aan jou geven in die tijd.
En jullie doen van allebei een beetje, dus jullie steken zowel met wat hoger rendement als een stuk veilig.
Ja, dat is weer een beetje het risk management gedeelte waar we het over hadden, zeg maar. Je moet gewoon... In zulke farms kun je echt wel je profits maken en het kan allemaal heel rendabel zijn. Alleen je moet het gewoon niet met het geld doen wat je niet wilt verliezen, zeg maar.
Maar dat geldt eigenlijk voor elke belegging, toch?
Ja, ja, dat is.
Met crypto is het niet anders. Diversiteit in je portfolio.
Ja, jullie zeggen wel van ondanks dat we zo enthousiast zijn over dit hele NFT gebeuren. Vroeg of laat is het wel verstandig om ook wat, wat spreiding aan te brengen.
Zeker. Het is niet ook als je een NFT-project ziet. Al is het de beste, ga nooit met al je geld erin. Kijk, tuurlijk denk je dat je heel veel gaat verdienen. Maar de kans is er net zo dat het niks wordt en je bent gewoon al je geld kwijt.
Ja.
En ik zie wel in mijn omgeving dat heel veel mensen de fout maken van... Stap je in één project met eigenlijk al hun geld en het wordt hem niet. Ja, dan haken ze ook gelijk een beetje af op heel de cryptomarkt. Terwijl eigenlijk zijn zoveel projecten. Dus ja, ik zeg altijd, al klinkt het heel mooi, ja, zorg gewoon voor diversiteit. En ja. Dat gaat wel eigenlijk je leven redden in de cryptowereld.
Mooi. Mannen, als we deze podcast over 10 jaar weer op zouden nemen. Ik weet niet of dat dan op Curaçao zou zijn of ergens anders. Maar hoe ziet de wereld er dan uit? En welke rol spelen NFT's en games in onze echte wereld? Hoe is de metaverse geïntegreerd? Pak even je glazen bol erbij.
Ja, dat is een hele goede eigenlijk.
Zitten wij dan met onze VR-brillen, dat we niet meer zo tegenover elkaar hoeven te zitten, maar dat jullie misschien aan de andere kant van de wereld zitten en dat we toch gewoon samen een podcast kunnen maken? Of hoe,
Ik denk nog niet, als ik voor mezelf spreek. Ik denk wel dat een stukje financial services via de blockchain wel heel wat groter is geworden. En ik denk dat wel wat makkelijker is gegaan. En ja, de metaverse, ja, ik moet zeggen, ik heb er niet echt zo erg over nagedacht. Ik denk wel dat play to earn heel groot gaat worden. Dus inderdaad, spelletjes waar je geld op kan verdienen en dat je niet meer uit huis hoeft om te werken. Ik denk dat dat wel echt een hele grote rol gaat spelen in onze economie. Maar voor de rest, ja, de VR-brilletjes, ik weet niet hoe de andere jongens erover denken.
Nou, als je spreekt over 10 jaar is wel heel ver. Ik denk zeker nu ook dat remote werken natuurlijk een stuk meer genormaliseerd is al. Dat er heel veel meer mensen zullen zijn die in de metaverse werken en hun geld verdienen eigenlijk. En ook communiceren met elkaar in de metaverse. Dus wel wat meer thuis zijn. Fysiek, zeg maar.
Ja.
Dat zie ik wel gebeuren. Ook wat jij zegt met die VR-brils, dat soort dingen, dat gaat heel normaal worden. Om elkaar toch minder fysiek te zien, maar wel in elkaars aanwezigheid te zijn. En dat maakt zo'n metaverse mogelijk straks. Dus een beetje op die manier eigenlijk wel. Ik bedoel, als het nu al zo is, met wat wij aan het doen zijn, met wat andere mensen aan het doen zijn, laat staan wat over 10 jaar allemaal aan de hand is. Dat moet haast wel gebeuren. Anders zou dit er nu ook niet zijn.
Kan niet anders.
Kan niet anders.
Ja.
Ja. Het is wel lastig inderdaad. Ik denk inderdaad wel net zoals Michael. Dat het sowieso binnen de wereldeconomie zeg maar voor heel veel veranderingen gaat zorgen. Doordat bijvoorbeeld de mensen uit de Filipijnen, zeker in de Filipijnen, er zijn gewoon op dit moment de meeste mensen die dat play to earn. Die participeren aan de play-to-earn economie, zeg maar. En ergens zie ik dat ook op een hele grote schaal, zeg maar, gewoon voor veel veranderingen zorgen. Voor, gewoon in derde wereldslanden die hier nu actief in zijn, die zullen over een paar jaar gewoon een stuk welvarender zijn dan dat ze nu zijn, zeg maar. En dat gaat ook weer allemaal voor nieuwe dynamieken zorgen en nieuwe grote spelers ook wel in het wereldje. Dus daar ben ik sowieso heel benieuwd naar hoe dat zich gaat uitpakken.
Ja.
En van virtual reality en zo. Zelf zie ik nog eerder, denk ik, dat ze een soort augmented reality ervan maken dan echt een VR-wereld. Dus dat je bijvoorbeeld rondloopt en dan heb je gewoon een, niet eens een opvallende bril op of zo. Dan heb je een knopje op je bril. En dan zie je bijvoorbeeld, als ik Michael zie, zie ik niet Michael, maar dan zie ik zijn NFT. Dus dat je in de echte wereld, zeg maar, juist dat virtuele wereld.
Ja, dat die twee werelden echt samen gaan.
Maar dan samenkomen in de echte wereld. De echte en niet wereld, per se in een virtuele wereld. Ik denk, 10 jaar is daar misschien wel een beetje optimistisch.
Volgens mij zag ik van de week een aankondiging van Disney. Dat die daar eigenlijk al mee bezig zijn met dat soort ontwikkelingen.
Klopt.
En hun eigen metaverse. Maar ook om hun eigenlijk wat jij schetst met zo'n bril en dan in hun attracties bepaalde dingen te kunnen doen of zien.
Ja, daar zie ik zelf nog wel wat meer potentie in, denk ik, omdat ik gewoon niet echt voor me zie dat, ja, net zoals hoe het in Ready Player One is, zeg maar, die film waar we het in de eerste deel ook over hadden. Daar is het echt zo dat de echte wereld, ja, gewoon naar de klote is, zeg maar. En dat alles gewoon in die virtuele wereld gebeurt. Dat zie ik niet zo snel gebeuren. En daarom denk ik dat het ook voor ons als mensen natuurlijker is om dat virtuele wereld, om die virtuele wereld in onze echte wereld, zeg maar, meer tot leven te brengen.
Ja.
Dus ja, dat denk ik wel een beetje zo over.
Interessant,
10 jaar.
Ik ben heel benieuwd. We gaan het meemaken, hoop
maar
ik.
Wat denk jij over 10 jaar hierover?
Ja, ik heb ook geen glazen bol. Ik hoop dat in ieder geval deze ontwikkeling en de blockchain echt in vastgoed voor een revolutie gaan zorgen. Want ik vind dat nog heel erg achterhaald, ouderwets, langzaam, duur voor de tijd waarin we leven. Dat verwacht ik echt wel. En dat je ook dus makkelijker door de blockchain technologie eigenaar kan worden van een stukje vastgoed. Dus dat je niet meer per se een heel... ik kan me bijvoorbeeld voorstellen, ja, we zitten hier nu in bepaalde accommodaties op Curaçao. Dat je daar misschien voor een stukje eigenaar, die ontwikkelingen zijn er al natuurlijk, dat je daar een stukje eigenaar van bent. En dat je als bijvoorbeeld als benefit dan 1 of 2 weken per jaar of zo daar mag zitten. Ja. Dus dat soort ontwikkelingen. Ja, en eigenlijk wat jullie schetsen, daar kan ik me wel in vinden, dat die twee werelden zich meer gaan mengen en in elkaar gaan integreren. Maar de tijd zal het leren.
Zeker, ja.
Maar waar staan jullie over 10 jaar? Dat vind ik misschien nog wel interessanter. Waar zijn jullie mee bezig? Zijn jullie nog steeds net zo enthousiast over NFT's? Zijn jullie nog steeds met z'n drieën samen de wereld aan het verkennen? Bootfeestjes.
Ja, over 10 jaar hoef ik daar wel genoeg van te hebben gehad. Ja. Nee, ja, over 10 jaar, dat zijn altijd hele moeilijke vragen. Waar zie je jezelf? Ik had mezelf 10 jaar geleden ook nooit hier verwacht, zeg maar. Dus,
nee, niet?
Nee, zeker niet. Dus je weet nooit wat de toekomst voor je in petto heeft. Maar ja, wat je een beetje hoopt over 10 jaar... inderdaad nog steeds wel mijn energie te halen uit, ja, dit soort bezigheden. Nu is het dan crypto, maar... Misschien vind je over 5 jaar weer een andere markt of komt er een andere markt op. Maar in ieder geval wel gewoon...
Is het een heel gek idee dat jullie ooit met z'n drieën een heel tof NFT, crypto gerelateerd project gaan opzetten?
Dat is zeker geen gek idee. Het zou zeker in de toekomst binnen... Ja. Ja, als we over een termijn van 10 jaar praten, zou dat zeker wel op tafel liggen inderdaad. Ja. En ja, dat zou iets heel moois zijn eigenlijk. Niet eens echt over nagedacht per se. En verder ja, het rondreizen met deze twee maten, dat lijkt me ook wel tof voor nog 10 jaar.
Ja. Voor nog 10 jaar, ja?
Ja, langer ook niet, maar nee.
Nou, reden zitten kijken van nou, 10 jaar, dat is wel heel lang. Ja, nee, maar nog geen heimwee naar Nederland?
Ja, natuurlijk mis je wel een beetje je familie en je vrienden en zo, maar... Los van dat zeg maar.
Ook alleen maar omdat je weet dat ze.
Ja, ze luisteren mee, hè? Ja. Nee, maar los van de relaties en zo, zeg maar, in Nederland die je hebt opgebouwd, valt het echt wel mee voor mij persoonlijk. Ik heb het prima naar mijn zin hier.
Is Nederland te klein voor jullie of zijn jullie te groot voor Nederland?
Nee.
Een stukje vrijheid, toch?
Ja, dat gewoon met al die maatregelen en dat soort dingen. Dat je in Nederland überhaupt gewoon niet zo heel veel meer kan doen eigenlijk. Ja. En hier natuurlijk wel.
Ja, gewoon ook hier zit je gewoon lekker heel de dag buiten. Je wordt wakker, je kunt even op je laptop buiten zitten. De zon schijnt. Ja, en ik denk wat ik zeg, een stukje vrijheid. We gaan in de avond lekker uit eten. En hier bouw je ook eigenlijk een leven op. We hebben nu best wel veel vrienden ontmoet. Waar we ook wel leuke dingen mee doen. En ja, op sociale contacten na heb ik eigenlijk niks meer in Nederland te zoeken. Dus in die zin, ja.
En waar ben je 10 jaar zijn?
Waar ik over 10 jaar wil zijn, ja. Ik heb er nooit over nagedacht. Ja, wat Fa ook zei.
Kleine Michaels.
Ja, nou, ik denk het niet. Zeker niet. Maar ja, wat Fa zei, eigenlijk misschien sinds een half jaar geleden had ik ook nooit gedacht dat ik hier al zou zitten op dit moment.
Nee.
Dus de tijd gaat heel snel en ja, 10 jaar is een hele langere termijn. Dus ik zou het echt niet weten, als ik eerlijk ben. Ik hoop nog steeds dit eigenlijk. Dat je gewoon lekker kan doen wat je wilt. Nog steeds gretig voor nieuwere dingen. Heel veel dingen leren. En ja, misschien komt wel op een dag een NFT-project aan.
Jullie allerlaatste en misschien ook beste tip om steenrijk te worden?
leren. Dat, elke dag leren, gretig blijven, geduld hebben. Er zijn momenten inderdaad dat het kut gaat. En dat je even kut voelt, maar blijf gewoon bezig. En ja, gewoon blijf leren. Ja, wat ik zeg, in 4 jaar tijd kan je echt heel veel bereiken. Dus ja, voor mij is het leren.
Je vroeg om een tip om steenrijk te worden.
Ja.
Om eerst voor jezelf te bepalen wat steenrijk is, denk ik. Mm-hmm. Want anders ga je tot in de oneindigheid door. Maar ja, wat Michael eigenlijk net zegt, leren is denk ik het belangrijkste. Kennis is macht. En macht is geld. Dus vooral blijven leren. En natuurlijk crypto. Als je snel rijk wilt worden.
Als je rijk wil blijven.
Als je rijk wil blijven, weet ik niet.
Vast goed.
Maar ik kan in ieder geval zeggen dat je misschien even rijk bent geweest met crypto. Dat is misschien ook wel wat waard. Dat vinden mensen ook wel leuk. Net als dat je een loterij wint en gewoon alles verbrast. Maar anders moeten we denk ik naar jou luisteren. En,
de tijd zal het leren.
De tijd zal het leren, ja, dat is waar.
Sowieso. Alle twee de dingen die Michael en Ray net zeggen. En misschien nog wel belangrijker, denk ik persoonlijk. Het durven nemen van risico's. Het gewoon op je bek durven gaan. Ja. Niet bang zijn daarvoor. Want anders, ja.
Kom je nergens.
Nee, ja, anders kom je nergens. Als je niks probeert en je bent altijd maar voorzichtig of ja, te laat of dat soort dingen, zeg maar. Soms moet je gewoon met twee benen gewoon in het diepe springen. En dan zie je wel of je naar boven komt of niet.
Supermooi. Laten we daarmee met deze wijze woorden van deze wijze heren deze podcast afsluiten. Voor degenen die nog interesse hebben om hier meer over te weten, hebben we nog een leuke weggever. Die kan je vinden op zowordjesteenrijk.nl/NFT. Als je daar je naam en je mail achterlaat, dan krijg je die in je inbox. Dus ga die even downloaden. Dank jullie wel voor het luisteren. En wens jullie een hele goede week toe. En we zien je graag weer bij de volgende. Ciao. Dankjewel voor je tijd en je aanwezigheid. Superleuk dat jij bij deze podcast was. We hebben ook een website www.zowordjesteenrijk.nl. Daar kan je alle oude afleveringen terugvinden en terugluisteren. Je kan je abonneren op onze nieuwsbrief en daarmee krijg je heel erg veel waardevolle financiële tips. En we hebben heel erg veel speciale acties en kortingen met onze gasten. En welke Nederlander houdt er nou niet van korting? Vergeet natuurlijk niet om je te abonneren op deze podcast. En dan zien we je heel erg graag weer volgende week bij een nieuwe aflevering van Zo Word Je Steenrijk.